Morgen gemeente, namens de kerkraad ik voor u de volgende mededelingen. Mede naar aanleiding van uw reacties op de gemeenteavond over gaven en ambten, heeft de kerkenraad besloten een extra vacature open te stellen voor een ouderling. Tevens heeft ouderling Boonzaai besloten zijn ambt te moeten neerleggen in verband met zijn politieke werkzaamheden in IJsselmonde. Er ontstaan hierdoor twee vacatures voor ouderling en de kerkenraad nodigt u uit om voor zondag 4 juni schriftelijk bij de scriba namen in te dienen van kandidaten die hiervoor geschikt worden geacht. Een nadere toelichting vindt u in het Maranatha informatiebulletin dat aan het eind van deze dienst zal worden uitgereikt bij de uitgangen. Met dank aan alle medewerkers kunnen we melden dat de open dag heeft opgeleverd het bedrag van ruim €1.926. Ouderen die graag mee willen met het ouderenreisje van 1 juni kunnen zich hiervoor nog opgeven bij mevrouw Plezier. Aanstaande maandag, dinsdag en woensdag is er de jaarlijkse schoonmaak van ons kerkgebouw. En dat gaat niet vanzelf. U wordt daarom van harte uitgenodigd vanaf 8 uur 's morgens een handje mee te helpen. Tevens verzoeken wij u uw persoonlijke bezittingen, zoals een Bijbel of een kussen, mee te nemen. Wat blijft liggen wordt verzameld in de garderobe bij de Zuidpolderstraat. Woensdag, dus niet donderdag, want dan is het hemelvaartsdag, is een Maranatenkring op de gebruikelijke tijden. Houdt u er overigens rekening mee dat de dienst op hemelvaartsdag begint om 9:30. Volgende week zondag is er weer koffiedrinken na de dienst. Vandaag is Andrew Ba voor de laatste keer in ons midden. Hij zal samen met zijn vrouw zich gaan vestigen in Noord-Ierland. In deze dienst worden twee collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In Kerk op Zuid staat dat in deze dienst zal voorgaan dominee S.J. van de Vlies. In verband met onverwachte wijzigingen in de agenda kon het niet doorgaan. Inmiddels zou het echter wel weer kunnen doorgaan, hij is immers ook in ons midden. Maar toen was er al vervanging geregeld. Daarom zal vandaag voorgaan dominee J. Spoor uit Utrecht. In verband met het autoprobleem is hij echter vertraagd. En daarom stel ik voor om straks eerst te zingen met elkaar Psalm 84 vers 1, 3 en 6. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En stel ik dus voor om nu te gaan zingen Psalm 84 vers 1, 3 en 6. Thank you.
onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade voor u en vrede van God de Almachtige Vader en van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer. Amen. Gemeente, ik zou bijna tegen de kerkraad willen zeggen, dat heb je ervan als je een predikant uit Utrecht uitnodigt, die dan niet, zoals vroeger het geval was natuurlijk, de avond ervoor al kwam, omdat je op zondag niet mocht reizen. Nu pas merkte ik vanmorgen om 9:00 al op weg naar Rotterdam dat de auto het niet deed en ik terug moest om een andere te halen. Gelukkig heeft mijn dochter ook een autootje. U bent al begonnen met zingen, lof te zingen. Wij zullen deze dienst natuurlijk ook beginnen met een psalm. Want wij zijn hier bijeen bij elkaar vandaag. Niet alleen zoals we hier bijeen zijn met elkaar, maar met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. Op dit moment worden er in Nederland, ja, over de hele wereld, in ieder geval vandaag, in kerken, in ziekenhuizen, in gevangenissen, in de open lucht, bij mensen thuis, daar komen mensen bij elkaar, de gemeente, te lof zingen, om hem te prijzen en te danken. En in de kerk van alle eeuwen, want vele eeuwen ging die kerk ons al voor, en altijd weer klonken die psalmen, honderden, duizenden jaren lang. We beginnen met aangegeven versen van Psalm 27, 1, 5 en 7. hoort de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan hun kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Tot zover de wet des Heren. Verootmoedigen wij ons voor de Heer onze God, en we belijden hem onze zonde, want de Heer is nabij de gebrokenen van hart, en hij verlost de verslagenen van geest. Heer onze God, hemelse Vader, eeuwige en barmhartige God, wij belijden voor u dat wij gezondigd hebben in gedachten, woord en werk, dat wij onbekwaam zijn tot het goede. Wij belijden het, Heer God, en leggen het voor u neer en zeggen u dat wij berouw hebben en vragen u om ons te geleiden naar het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Aan een ieder die deze belijdenis in zijn hart heeft kunnen meezeggen, mag ik als dienaar van Jezus Christus verkondigen de vergeving van alle zonden. Wij zingen Psalm 43. Laten wij bidden bij de opening van het woord van de verlichting met de Heilige Geest. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel. Als wij thans uw heilig woord gaan openen, Heer God, vragen wij u om ons hart te bewaren. Om ons hart oren te geven. Opdat wij werkelijk horen wat u tegen ons zegt. En niet alleen zo, hier in het algemeen, maar tot ons persoonlijk. U, Heer God, fluistert de woorden van leven in ons hart, opdat wij kunnen bestaan. Opdat wij, Heer, kunnen verstaan uw goddelijke wil in ons leven. Opdat wij mensen zijn. Heer onze God, er is zoveel wat ons van uw woord aftrekt. Het dagelijks leven. De andere mensen om ons heen. De mensen die niet bij u horen. Zij trekken en vragen. De hele omgeving, Heer God. Maar u kunt ons bewaren. Als u tot u ons blijft spreken. En u spreekt, dat weten wij. Maar wij vragen u om ons te helpen om te horen. Doe ons uw woord verstaan, Heer God. Dat is alles wat we vragen. Maar dat is ons leven. Heer God, daarmee ontvangen wij uw Heilige Geest. De Geest die in ons werkt. En ons dus vuur doet branden. De geest van Pinksteren. Daarom vragen wij. Amen. Gemeente, de eerste lezing uit het Oude Testament is uit Jesaja 55. Jesaja 55, nodiging tot het heil. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtelijk naar mij, en eet het goede, en laat uw ziel zich in vettigheid verlustigen. Neigt uw oor en komt tot mij. Hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden Davids. Zie, ik heb hem tot een getuige der volken gegeven, een vorst en gebieder der volkeren. Zie, gij zult een volk roepen dat gij niet kendet, en het volk dat u niet kende zal tot u lopen. Om des Heeren uw Gods wil en om de heiligen Israëls wil, want hij heeft u verheerlijkt. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is, roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal zich zijner ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Want mijn gedachten zijn niet uw liedergedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen, en mijn gedachten hoger dan uw liedergedachten. Want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en derwaarts niet wederkeert, maar doorvochtigt de aarde en maakt dat zij voortbrengen en uitspruiten en zaad geven de zaaier en brood aan de eter. Alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Want in blijdschap zult gij lieden uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht. En alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan. Voor een distel zal een myrteboom opgaan. En het zal de Heere wezen tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Wij lezen uit het Nieuwe Testament, uit de brief aan de Romeinen, Paulus, uit hoofdstuk 3. De tekst van de prediking is Romeinen 3, vers 21 tot 25, maar we beginnen te lezen bij vers 9. Romeinen 3, vers 9. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd beiden Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is: er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, dat zij spreekt tot degene die onder de wet zijn. Omdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Zonder de wet hebben de getuigenis van de wet en de profeet, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot zover de lezing uit het Nieuwe Testament. Wij zingen Psalm 116, de versen 1, 2 en 3. Gemeente, na de prediking zingen wij zonder verdere aankondiging Psalm 32, 1 en 4. Er staat wel 1 tot en met 4, maar het is 1 en 4. Ik had al 19 versjes opgegeven voor vandaag en ik had er al 3 gezongen voordat ik kwam. En Psalm 32, 1 en 4 sluit ook goed op de prediking aan. Gemeente, ik wil voor de prediking nog even zeggen. Ik ben, zoals u weet, wellicht weet, gevangenispredikant. En dat ben ik eigenlijk al geweest vanaf mijn studententijd. Als vrijwilliger in de gevangenis begonnen. Ik ben dus nooit gemeentepredikant geweest. Wel bijstand in het pastoraat. Maar ik heb op een bepaald moment besloten dat als ik in de gemeente zou preken, dan zou ik dat op dezelfde wijze doen als in de gevangenis. In de gevangenis moet je misschien eenvoudige preken houden. Althans, preken voor mensen die niet zo thuis zijn in de christelijke leer. Vaak er ook helemaal niets van weten. Maar toch in die gevangenis naar de kerk komen. En dan recht hebben om ook het hele evangelie te horen. Ook de wat moeilijkere stukken. En nu is het zo dat ik deze preek ook al in de gevangenis heb gehouden. Het gaat om zonde en genade. En in gevangenissen zitten niet mensen die zondiger zijn dan wij. Maar wel mensen die aan de lijve ondervinden wat het is om zondig te zijn. Die daar dagelijks in die gevangenis de last van moeten dragen. En daarom, ik kan het niet eenvoudiger maken dan het is, deze tekst van Paulus. Maar ik kan wel proberen op het op een manier te vertellen en uit te leggen die mensen ook in een gevangenis zullen begrijpen. Natuurlijk pas je een beetje de taal aan, maar dat is dan ook alles. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Uit genade zijt gij behouden door het geloof. Woorden die de reformatorische christenen bekend in de oren zullen klinken. Het is, zou je kunnen zeggen, min of meer de grondslag van de reformatie geworden. De Heidelberger catechismus gaat er dan diep op in. Ik zal het even voorlezen, maar niet zoals het er precies staat, maar enigszins vertaald. Vraag en antwoord 60. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Antwoord: alleen door een waar, en dat is oprecht, geloof in Jezus Christus. Door het geloof dat God mij beschouwt alsof ik nooit enige zonde gedaan had. Alsof ik mij in alles aan zijn wil gehouden had. Zijn wil, waarvan Christus voor mij voldaan heeft. Door het geloof dat God mij dit alles wil schenken. Wanneer en zover ik deze weldaad met een gelovig hart aanneem. Ondanks het feit dat mijn geweten mij aanklaagt. Dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd heb en nog steeds tot het doen van alle kwaad geneigd ben. Wat is dan een waar geloof? Een waar of oprecht geloof bestaat hieruit dat ik alles wat God in zijn woord geopenbaard heeft als zeker en waar beschouw en er volstrekt op vertrouw dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving van zonde en eeuwige gerechtigheid geschonken is. En dat uit genade. Dat betekent alleen maar omdat God barmhartig is. Omdat Hij liefde is. De Bijbel spreek niet alleen van zonde en schuld, maar ook van vergeving en verzoening. Dat is het evangelie. Het evangelie van zonde en verzoening. En dit alles komt uit God. Die zichzelf door Christus, die ons verzoend heeft met zichzelf door Christus. Ons met zich verzoend. Dat is altijd weer de vraag. Die altijd weer opkomt. In elk hart dat Christus heeft leren kennen. In elk hart. Dat ook door Christus ziet hoe ver hij van God is afgedwaald. Hoe ver hij van God afstaat. Een vraag die gesteld wordt in diepe verwondering. Ook in angstig wantrouwen. Een vraag die nooit tot rust komt. Een vraag die nooit met rust laat. Heeft God zich met ons verzoend? Met mij? Met anderen? Met God verzoend. Door het geloof. In deze woorden klopt het hart van het evangelie. Maar, en met name in de reformatie, is dan die vraag weer steeds gesteld. Wat is dan het wezen van dat geloof? Als het bij verzoening niet gaat om verdienstelijke gebeden, offers, ook niet zoals in sommige godsdiensten om rituele magische handelingen. Ik ben net in Suriname geweest en daar zie je naast de kerk dat de mensen daar nog die rituele handelingen verrichten in het binnenland. Maar als het alleen maar gaat om het geloof in Christus, wat is dan dat geloof? Dat vragen we ons elke dag weer af. En als God ons dan, ondanks alles, uit liefde, volkomen genezing schenkt, ons beschouwt alsof we nooit zonde gedaan zouden hebben. Wat is dan het wezen van dat geloof? Heel veel godsdiensten, ik noem het u net al, die leren dat de mens dat God moet opklimmen. Dat hij een zekere reiniging moet ondergaan, hij is maar klein, en heiligheid moet krijgen en verdiensten veroveren om zo langzamerhand tot God op te klimmen. Christus echter kwam met een andere boodschap. God wil de mensen ondanks alles aanvaarden. Vraagt geen verdiensten of waardigheden. Is als een vader die zijn kinderen lief heeft, ook al zijn ze nog zo ver van hem afgedwaald. Dat gaat zomaar. En ik zal er een klein voorbeeld van geven, zoals wij mensen kunnen doen. Als er nou toch 's avonds bij het eten of wanneer dan ook een paar kinderen of één kind van u nogal eens erg vervelend zijn, dan kun je als vader of moeder toch een gegeven moment zeggen: ga jij maar naar boven, naar bed. En als je dan even later boven komt en hij ligt in bed en hij of zij slaapt zelfs al, maar hij of zij heeft een beetje het dekentje weggewold, dan maak je het toch niet eerst wakker en zegt: ik wil eerst even met je praten. waar het over ging. Nee, zomaar leg je uit liefde voor dat kind dat dekentje weer recht. Ik bedoel maar, tussen ouder en kind is er toch liefde. En hij is als een vader die ons lief heeft, al zijn ze nog zo ver van hem afgedwaald. En hij vraagt God om deze liefde niet te wantrouwen. Wantrouw mijn liefde nu niet. Geloof het maar. Geloof het maar. Je kunt terugkomen. Wij moeten dat vertrouwen, in het vaste vertrouwen dat hij ons niet van zich zal afstoten. Maar hem. Wat het geweten, wat ons geweten ook zeggen mag, hij zal ons als zijn kinderen dan aanvaarden. God is, zo heeft Christus ons gezegd, niet geïnteresseerd in loonarbeiders of aannemers. God vraagt geen prestaties. Hij vraagt meer dan prestaties. Hij vraagt de hele mens. De mens die zich vol vertrouwen aan hem kan overgeven. En dit alles, dit vaste vertrouwen in God, kan een mens alleen maar hebben als Gods liefde in zijn hart werkt. En als Gods liefde in zijn hart weerklank vindt. Het begint bij God. Hij heeft ons lief. Maar zijn liefde moet in ons hart weerklank vinden. Dat is het wezen van het geloof. De wederliefde. Wij geven God wat hij ons heeft gegeven. De klank van de liefde van God in ons hart. Het geloof wordt door die liefde gedragen. Is groter en echter als de liefde sterker en zuiverder is. En ieder die dit geloof heeft, zegt Paulus, is door het geloof gerechtvaardigd. God verklaart de mensen rechtvaardig. Dat wil zeggen, hij beschouwt hen als hadden ze nog nooit enige zonde gedaan. En dat alleen hierom. Omdat Christus als vertegenwoordigheid van de mensheid, want hij was volledig mens geworden, dat moest, de zonde van de wereld gedragen heeft. Deze rechtvaardiging berust dus op niets anders, is niets anders dan vergeving. Vergeving in Christus, die met ons mens wilde zijn. Zijn lot wilde delen met ons lot. Mens is geworden, zoals wij. En deze rechtvaardiging kunnen we niet anders ontvangen dan door het geloof. Het geloof dat niet meer vraagt dan onze hand. Een hand die we vol vertrouwen leggen in de hand van God. Tegen deze rechtvaardiging van het geloof alleen, wordt altijd weer protest gehoord. Dat is toch goedkoop? Dat is toch goedkoop? Je doet en laat. Je doet wat je leuk vindt en je laat niet wat slecht is. En je geloof in Christus vereffent de rekening. Ja, ja, zullen we daar eens over hebben. Over die menselijke verdiensten, die goede werken. Als nou iemand ervan overtuigd is dat er na zijn dood een afrekening plaatsvindt, en uit angst daarvoor doet hij goed werk. Hij besteedt zijn vakantiegeld bijvoorbeeld aan arme kinderen. Dat is goed. Dat is een goed werk. Maar wat voor verschil is het met iemand die zijn vakantiegeld gebruikt voor een goede levensverzekering? Als iemand zich een plaats in de hemel wil verzekeren en zich in allerlei goede werken wijden om die te verdienen en daarmee zou ophouden, als hij weet dat de uitbetaling ervan, nou ja, zou uitblijven, heeft het dan meer geestelijke waarde dan wanneer een schooljongen in weer en wind kranten bezorgd vroeg om iets leuks te gaan doen? Wie rechtvaardigmaking door het geloof alleen goedkoop vindt, slaat de menselijke verdiensten te hoog aan. Menselijke verdiensten, daar zal niemand bezwaar tegen hebben, maar het is toch niet meer dan op een krant te gaan staan en dan te zeggen dat je dichter bij de hemel bent. Het is natuurlijk wel zo, maar op een krant staan is toch ook weer niet zoveel. Bovendien is het een misverstand. Hij spreekt van geloof als van een voorstelling van voorwaar houden. Tja, je kunt zoveel geloven. Je kunt geloven dat er misschien wel ijsberen op Groenland lopen. Of pinguïns op de Zuidpool. En het is natuurlijk leuk om te weten, maar in wezen laat het ons wel koud. Christus heeft het over een ander geloof. Een geloof dat over het bestaan beslist. Het geloof waar je levensgeluk van afhangt. Je bestaan. Het geloof dat vertrouwt. En dat, gemeente, dat is nou, ja, je zou kunnen zeggen, een basis van je leven. Vertrouwen. Vertrouwen dat God je heeft gewild. Dat je er niet zomaar bent. Dat je er niet toevallig bent. Dat God heeft gewild. In een zuiver wilsbesluit. Dat je er bent. Dat je even mee mocht doen op die stroom van de tijd. Duizenden jaren christendom. En na bijna 2000 jaar mogen wij, zoals wij hier bij elkaar zijn, meedoen. Even in het leven staan. 50 jaar, 60 jaar, 70 en als wij sterk zijn, 80. Even meedoen. Omdat God het wil. Er was eens een kleutertje. Die woonde in een grote stad. En hij was aan het spelen met zijn driewielertje eerst. En toen liep hij nog verder. En ineens was hij verdwaald. En hoe verder hij liep, hoe minder hij wist. En toen werd hij op een gegeven moment door een agent meegenomen naar het politiebureau. En daar zat hij angstig en wanhopig te snikken. Diep verlaten. Helemaal verlaten. Hij was helemaal alleen. Hij wist geen uitweg meer. Hij wist de weg naar huis niet. En op het bureau was het ook zo groot en er liepen allemaal van die grote agenten met die uniformen rond. Vreselijk. Totdat hij naar de telefoon moest komen. En hij de stem van zijn vader hoorde. En zijn vader zei: wees maar niet bang, ik kom je zo halen. En vreemd was dat nou. Alles was precies hetzelfde gebleven. Het bureau zag er nog hetzelfde uit. Er liepen nog steeds evenveel strenge agenten rond. En hij wist nog steeds de weg naar huis niet. En toch was alles anders geworden. Want hij had de stem van zijn vader gehoord. En die had gezegd: ik kom je halen. En dit jongetje vertrouwde zijn vader. Hij had zijn vader lief. En hij wist dat hij zou doen wat hij zei. En wanneer Christus zegt dat wie in hem gelooft leven zal, bedoelt hij dit geloof. Het geloof van dat kind in zijn vader. Het volstrekte vertrouwen dat zijn vader zou doen wat hij zei. Ik ben er voor jou. Ik kom jou halen. En dat is geloof. Ja, met een moeilijk woord. Existentieel geloof. Het geloof wat je bestaan raakt. En dat een mens alleen maar kan hebben als de liefde van God de weg naar zijn hart heeft gevonden. En tegen deze rechtvaardiging door het geloof kan je niet protesteren op grond van het feit dat het goedkoop zou zijn. Het vraagt meer dan prestatie. Het vraagt je hart, je wezen. En daar zijn die goede werken die uit liefde gedaan worden bij inbegrepen. Dat komt dan, zoals ook de Heidelberger zegt. Dat kan niet ontbreken. Als dat ontbreekt, als de vruchten ontbreken, ja, dan krijg je toch wel het vermoeden dat het met het geloof ook niet goed zit. Tegen deze rechtvaardiging door het geloof protesteren echter ook wij zelf. Wij kunnen het eenvoudigweg niet verdragen met lege handen voor God te staan en te hopen op de vergevende liefde van God. Het is toch veel aantrekkelijker om te geloven dat je toch wat toch tot God kan opklimmen. Door prestaties, door ja, dat je kan opstijgen. Want dan hoef je tenminste niet als bedelaar voor God te verschijnen. Dan kun je tenminste nog iets aan die staat van dienst laten zien. Wij willen, omdat we een zo grote liefde van God ons eigenlijk niet kunnen voorstellen, eigenlijk de verhouding van God en mens wat zakelijker gaan zien. Wij doen iets voor God en Hij staat voor ons in. Maar als we dat willen, dan eist God ook het volle pond. Als een kunstkenner aan een schilder een opdracht geeft, een schilderij voor hem te maken, en die schilder komt na een tijdje terug met een schilderij, dan wordt dat werk beoordeeld op zijn artistieke waarde. En als de kleuren niet goed zijn, als het perspectief niet goed gekozen is, als de compositie niet deugt, dan wordt het afgekeurd. En ik denk dat als wij met iets van onszelf tot God willen komen, dan worden wij ook beoordeeld of de kleuren niet goed zijn, of de compositie wel deugt, of het perspectief van ons leven niet anders is. Dan word je daarop beoordeeld. En is het fout, dan wordt het afgekeurd. Maar voor ieder die gelooft in Gods liefde door Christus, aan hem geopenbaard, ligt de verhouding van God en mens niet in een sfeer van zakelijkheid, maar van liefde. Want als diezelfde kunstkenner 's avonds thuis komt en zijn zoontje van 4 komt hem tegemoet en zegt: papa, kijk eens wat ik heb voor je heb gemaakt, een tekening. Dan pakt diezelfde man die zet de tekening aan en praat niet over de kleuren, praat niet over de compositie, praat niet over het perspectief, maar zegt: wat een prachtige tekening. Fijn dat je die voor mij hebt gemaakt. Dat kind heeft een tekening voor zijn vader gemaakt, omdat hij hem lief heeft. De vader houdt van het kind en het kind beantwoordt die liefde met een tekening. Niet om eraan te verdienen of omdat hij zich contractueel verplicht had. Ook niet, maar alleen omdat hij zijn vader iets moois wilde geven. Omdat zijn hart hem daartoe dreef. En zo wordt de mens gerechtvaardigd door het geloof. Hierin geeft hij het grootste, het meest waardevolle wat hij geven kan: zijn vertrouwende liefde. En wij geven dat omdat wij niet anders kunnen. God geeft het ons. Amen. Laten wij samen danken en de voorbeden doen. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel, wij danken u hartelijk uit het diepst van ons hart dat u ons lief heeft, dat u ons hier vandaag bij elkaar hebt gebracht in uw gemeente, dat u uw gemeente bij elkaar roept over de hele aarde, in Suriname, in Nederland, in Ghana, in Thailand, overal, Heer God, de ganse aarde juicht over u. Maar wij roepen ook tot u, Heer God. Wij roepen voor onszelf en voor anderen. Maar wij beginnen met onszelf, Heer God. Want als wij bidden voor anderen, geven wij onszelf een opdracht. En wij bidden u voor onszelf, Heer God, opdat wij niet roemen in onszelf, want dat gebeurt zo vaak. Wij weten wel van de goede werken en dat het niet helpt, maar wij roemen op wat we doen, hoe we zijn. Wij zijn vaak arrogante mensen, denken dat we het zelf kunnen. En als we wat bereikt hebben in ons leven, dan rekenen we het in ieder geval het liefst onszelf toe. En dat wij niet in de gevangenis zitten, dat rekenen we het liefst onszelf toe. Dat doen wij toch maar niet. En vergeten, Heer God, dat het alleen uit genade is. Onze hoogmoed, Heer God, neem die van ons weg. En dan, Heer God, staat het ons vrij om te bidden voor anderen, om tot u te roepen, om te bidden voor mensen dichtbij en ver weg. Aan die mensen, voor die mensen te bidden, Heer God, die lijden onder honger en armoede. Vluchtelingen in Darfur, kinderen die bedreigd worden en verkracht. En wij bidden u, Heer God, voor uw land, voor Israël, opdat er vrede mag zijn in de stad van de vrede, Jeruzalem. En wij bidden u, Heer God, strek toch uw hand over hen uit. Neem hen toch op in uw erbarmen. Het land, Heer God, dat ligt te midden van anderen die er naar het leven staan. En zo gebeurt het dan ook weer omgekeerd. Heer God, geef toch vrede. En die krachten, zowel in Israël als in Palestina, die vrede willen, de ander willen blijven aanvaarden. Geef die, Heer God, blijvende kracht. En wij bidden u voor mensen dichterbij, voor ons land, voor de regering. Allereerst voor onze koningin. En dat zij, Heer God, haar regering, die nu zo in verwarring is, dat mag geven wat van het staatshoofd kan worden verwacht. Wij bidden u, Heer God, voor deze gemeente, dat zij hier in Rotterdam iets mag laten zien van uw liefde. Ziet hoe zij elkander lief hebben. Van de eerste gemeente en van deze gemeente zou dat, Heer God, gezegd moeten worden. Daarvoor bidden wij. wij bidden u. Geef ons weer de kracht en de moed. En uw liefde. Om de week weer in te gaan. De wereld in te gaan. Die wereld waarin wij een taak hebben. De dienst in de wereld begint. Of eigenlijk is al begonnen in deze kerkdienst. En wij bidden u, Heer God, vandaag voor Andrew Ba, voor de laatste maal in ons midden in deze gemeente. Weer op weg naar Noord-Ierland. En zo hebben wij, Heer God, allerlei namen in ons hart die wij zouden willen noemen, waarvoor we zullen bidden, maar waarvoor we alleen maar kunnen bidden als we luisteren naar het kloppen van ons eigen hart. Voor deze mensen bidden wij, Heer God, met de woorden die uw Zoon ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, dan zingen wij tot slot psalm 103, de versen 1, 5 en 6. Dan heeft u toch nog aan het eind van de dienst 19 versjes gezongen. Psalm 103, de versen 1, 5 en 6. zijn we gekomen aan het eind van deze kerkdienst. Gaat heen in vrede. Ontvang de zegen van God. Voor uzelf. En voor de mensen die bij u horen. Dichtbij of ver weg. De Heere zegen u. En hij behoedt u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten. En zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.